benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Welkom bij deze zomerterugblik van De Stratege. De komende 4 weken blikken we terug op het afgelopen seizoen. De oorlog in Oekraïne heeft de relatie die we nog hadden met Rusland de nek omgedraaid. Maar al sinds 2014 verkeert de relatie in een diepe crisis. Destijds annexeerde Rusland de Krim en werd vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Vlak voor de Russische invasie sprak ik over onze relatie met Rusland met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, en met Rob de Wijk, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Hoop Scheffer waarschuwde dat het Europa ontbreekt aan een machtspolitieke component in het Europese DNA. En Rob de Wijk waarschuwde op zijn beurt dat het vooral voor Biden cruciaal is om Rusland niet te laten winnen in Europa. Interessant is om terug te kijken op hoe beide heren erover dachten vlak voor de invasie. Op dat moment leek het immers nog dat Rusland de grens niet zou oversteken. De vragen blijven echter hetzelfde. Hoe kunnen we een relatie met Rusland op lange termijn vormgeven? Want wat er ook gaat gebeuren in Oekraïne, Rusland zal blijven liggen op de plek waar het ligt.
The Russian military continues to flex its muscle around Ukraine, holding exercises on land, in the air, and on the water. Vladimir Putin has denied any interest in invading. President Biden said the U.S. is ready either way.
Russia is continuing its buildup of its forces around Ukraine. We are ready no matter what happens.
Ja, laten we inderdaad beginnen met de stand van de dreiging. Is de echte dreiging, Rob, is hier voor de oorlog, is hij uit de lucht of niet?
Ja, de grote vraag is hoe groot die dreiging echt is geweest. En hoe groot die nu nog is. Iedereen die verkijkt zich op de opbouw van 100.000 militairen langs de grenzen van Oekraïne. Nou, inmiddels zijn het er wat meer, denk ik. Maar de grote vraag is wat je daarmee kan. Met 100.000 kan je niet zoveel. We hebben gezien wat je kunt doen met meer dan 100.000 troepen in Afghanistan. Het land is gewoon te groot om daar iets mee te doen. Er wordt wat losjes gefilosofeerd over invasies. Nou, dat kan helemaal niet. Je kunt geen heel land bezetten met zo weinig troepen. Maar ook in het past ook niet in het Russische denken om een land op die manier binnen te vallen en om verwikkeld te raken in een slepende oorlog waar de NAVO ook nog een keer bij betrokken kan worden. Want dat volgens hun eigen denken verliezen ze dat. Dus wat je ziet is dat die troepen, dat wapengekletter wordt gebruikt in belangrijke mate ook om de aandacht af te leiden. En onder de oppervlakte gebeurt een hele hoop. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken wat er tegelijkertijd in de Duma gebeurt. Waar bijvoorbeeld een discussie plaatsvindt om Luhansk en Donetsk te gaan erkennen als soevereine staten. Dat is eigenlijk veel interessanter wat daar gebeurt. Want als dat inderdaad gaat gebeuren, en daar wordt dan natuurlijk een twee-eentje met Poetin gemaakt, ja, dan kom je in een situatie terecht. Waarin de situatie, althans in het zuidoosten van Oekraïne, totaal gaat veranderen.
Ja, is dat de situatie op dit moment? Zou je kunnen zeggen, nou, die dreiging is van vele kanten zwaar overtrokken tot nu toe, of niet, meneer de Hoop Scheffer?
Nou, dat vind ik niet. Ik ben het eens met Rob over het Donbass-scenario. Er zijn vele andere scenario's denkbaar. Een massale invasie zie ik ook niet echt als realistisch, om de reden die Rob zojuist aangaf. Maar er is op het punt van cyber natuurlijk een heleboel mogelijk. Donbass, een landverbinding met de Krim. Want Rusland is nog steeds afhankelijk van watervoorziening, bijvoorbeeld van Oekraïne wat dat betreft. Ik sluit ook niet helemaal uit. Je ziet nu een opbouw aan de noordkant, Belarus, wat natuurlijk langzamerhand helemaal in de broekzak van meneer Poetin zit. Die Lukashenko heeft geen alternatieven meer. Dat zou zijn de aandacht richten op Kiev. Dat is 200 kilometer ongeveer van de grens. Er zijn vele militaire scenario's mogelijk. Ik zeg daar wel bij dat Poetin niet ten eeuwige dagen een zo grote troepenmacht aan die grenzen kan handhaven. Dat is logistiek en organisatorisch ook niet goed mogelijk. Maar goed, de dreiging is er. Het pistool staat tegen de slaap van Oekraïne. En niemand weet, ik ook niet, niemand wat Poetin gaat besluiten.
Nou, Rob de Wijk wel, denk ik.
Nee, dat weet ik ook niet. Maar kijk, wat Jaap Doorscheffer net zei, troepen die nu aan het oefenen zogenaamd zijn in Wit-Rusland, dat is wel veelbetekenend. Je zou kunnen denken dat gaat naar Kiev. Ik zou ze dat hevig afraden, want dat betekent dus feitelijk dat je dat toch in een oeverloos conflict verzeild raakt. Maar volgens mij zijn dat ook troepen die een rol te spelen hebben bij het afsluiten van de zogenaamde Suwalki Gap. En dat is het gebied tussen Wit-Rusland en Kaliningrad. Dat is een hele smalle corridor. Daardoor lopen de levensaderen van Polen naar de Baltische Staten. Het zou mij bijvoorbeeld niet verbazen dat als de spanningen met de NAVO oplopen, dat soort troepen niet worden ingezet om Kiev te veroveren. Maar dat ze doorstoten, zogenaamd voor oefeningen, naar dat deel van Wit-Rusland. Dan hebben we dus echt een enorm probleem met de NAVO. Dan heb je daar een probleem, dan heb je in de Donbass een probleem. Dat is heel erg lastig om dat te doen. Dus dat zou echt passen in het Russische denken van misleiding. Het opwerpen van rookgordijnen om vervolgens iets te doen wat totaal niet begrepen wordt. En ook tegelijkertijd niet zo ernstig is dat je ook tot een volledige mobilisatie komt binnen de NAVO en dan vervolgens proberen Oekraïne te ontwrichten. Nou, dat soort scenario's, ja, daar moet je heel goed naar kijken.
Vanuit het Russische perspectief kun je zeggen, zou dat een briljante strategie zijn?
Maar ik verzin hem ter plekke, maar het zou kunnen.
Dan zou de NAVO dus een groot probleem hebben. De NAVO heeft er toch al heel lang geschiedenis, meneer de Hoopscheffer. Daar gaan we straks nog wat uitgebreider over in. Maar met name over de toetreding tot de NAVO van Oekraïne. Wat veel mensen nu ook zeggen, dit is eigenlijk, laten we zeggen, het was een bufferstaat en zal het altijd ook blijven. En iedereen weet het ook, maar spreekt het niet uit. Is dat de situatie?
Nou, laat ik allereerst over de NAVO zeggen dat Poetin in ieder geval heeft bereikt dat hij de bondgenoten op één positieve hoop jaagt. Binnen de NAVO bestaat op dit moment niet veel discussie over de inzet die op dit moment wordt gepleegd. Kan in de toekomst natuurlijk anders zijn. Maar Poetin heeft in ieder geval bewerkstelligd tot nu toe dat in Oekraïne, en dat was in 2014 heel anders, nu als je een stemming zou houden, een overgroot deel van de mensen zegt, wij willen de blik westwaarts richten en niet op Rusland. En twee, in het bondgenootschap heeft hij ook eensgezindheid teweeg gebracht, die er niet altijd per definitie is. Wat betreft de NAVO-uitbreiding, dat is inderdaad, zoals u zegt, natuurlijk een lange historie. Ik wijs erop, het wordt vaak vergeten, dat niet in 2008 op de NAVO-top in Boekarest, waar enorm gedoe ontstond gedurende mijn mandaat over Oekraïne en Georgië, maar dat Poetin in 2007, Rob zal zich dat ook heel goed herinneren, bij de Münchener Veiligheidsconferentie Poetin het bal opende. Met een buitengewoon, laten we zeggen, forse speech. Ik weet het goed, ik zat op de eerste rij als SG NAVO. En daar was toen ook al de analyse. Er gaat iets fundamenteel veranderen in die relatie. Terwijl Poetin natuurlijk, ook Poetin zelf, in de jaren daarvoor, laten we zeggen, de NAVO-uitbreiding had zien gebeuren. Ik wil niet zeggen dat hij het daarmee eens was. Maar het punt is toen, vanaf 2007, prominent opgebracht. 2008 heeft de NAVO op een moeizame top een communiqué uitgegeven waarin stond, ze zullen NAVO-lid worden. En dat was dan Oekraïne en Georgië. Dat vond ik toen, en dat vind ik nu, niet de meest handige formulering, omdat het Poetin een haak gaf om zijn argumentatie aan op te hangen. Hoewel Poetin over ieder communiqué natuurlijk ontevreden zou zijn. Maar sowieso heeft het dossier zich langzaam maar zeker opgebouwd tot waar wij nu zijn. En het verbaast mij op zichzelf niet dat Poetin, die zijn nabije buitenland, zoals hij dat noemt, zijn near abroad beschermt en daar exclusieve politieke invloed wil hebben op de besluitvorming, dat Poetin nu gekomen is waar hij is gekomen.
Nee, goed dat u dit inderdaad even in perspectief zet. Vanaf die speech in 2007, een jaar dus nog voor Boekarest. Voor de duidelijkheid, u was secretaris van de NAVO, 2004 tot 2009. Ik heb de landen even op een rijtje gezet, die toen ook zich aansloten bij de NAVO. Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Albanië, Roemenië, Bulgarije. Veel Oost-Europese landen die, logisch dan, vanuit dat perspectief, dat Poetin dat als een dreiging ziet, of niet?
Nou, die landen zijn, laat ik dat nog eens een keer onderstrepen, die landen zijn uit volledige vrije wil tot de NAVO, tot het bondgenootschap toegetreden.
Open deur politiek.
En ik draai het even om. Hadden wij dan, en Rob noemde net de Suwalki Gap terecht en de kwetsbaarheid van de Baltische landen. Hadden wij tegen die landen gezien hun verleden moeten zeggen, vraag ik retorisch, nee vrienden, het spijt ons vreselijk, jullie hebben het fascisme, nazisme gehad. Toen het communistische juk, nee hoor, geen sprake van, jullie komen er niet bij. Ja, en dat geldt ook voor de anderen, maar ik noem met name de Balten, omdat die natuurlijk geografisch zo enorm geëxponeerd liggen wat dat betreft. Dat was uiteraard ook wat mij betreft een no-go geweest om te zeggen, nee, dat doen we niet, we laten Europa zoals het is. Ja, dat had Poetin en Rusland graag gewild. Maar ze zijn er uit vrije wil bijgekomen en inderdaad, onder mijn mandaat is die NAVO enorm uitgebreid. En ik heb ook de emotie meegemaakt toen die vlaggen werden gehesen. Die had ik onderschat. Wat betekent dat voor een Est of een Litouwer of een Let? Dat kun je vanuit de comfortabele leunstoel in Den Haag en Londen en Madrid en Lissabon, kun je daarvan zeggen, nou ja, maar daar zeggen ze niet nou ja.
Maar ja, als je dus zo redeneert, en ik ben het daar volstrekt mee eens, dan krijg je natuurlijk de vraag van, wat was er nou gebeurd in Europa als die landen niet bij de NAVO of de Europese Unie waren gekomen? Dit is een belangrijke vraag. Hè? Dat is de vraag die nu feitelijk ook speelt op de Westelijke Balkan. Als je te maken hebt met een land en een leider die denken in termen van invloedssferen, dan had je de vergif op kunnen innemen dat we nu in een mega-confrontatie verwikkeld waren met Rusland, die de oude grenzen van misschien minus Duitsland, van het, laten we zeggen, de contouren van het oude Warschau-pact probeert te herstellen. En dat had betekend dat midden in Europa we nu een ongehoorde clash hadden gehad. Die kans is natuurlijk vrij groot. Dat is precies wat we op dit ogenblik zien op de Westelijke Balkan, waar die machtsstrijd ook gaande is. Als je nou echt een mini-versie wil zien van wat er had kunnen gebeuren, moet je nu naar de Westerse Balkan kijken.
En daarom hebben wij een wat mij betreft weinig intelligent beleid ten opzichte van de Westelijke Balkan.
Zo is het.
En dat geldt met name in de Europese Unie. En dat geldt ook voor Nederland, wat jarenlang daar op de rem stond en tot op zekere hoogte ook nog staat. Als je denkt aan Noord-Macedonië, als je denkt aan Albanië. Rob, ik ben het daar met je eens. Dan had je dat Europa gehad, een Yalta 2.0.
Ja.
Dat is in feite waar Poetin natuurlijk nu ook voor een deel naar streeft. Hij ziet wel in dat hij het niet helemaal kan bereiken. Dat is de reden dat... Maar goed, Rob, dat geldt voor ons beiden. Maar dat ik ook in mijn actieve politieke tijd in de Kamer met bijvoorbeeld een man als Frits Bolkestein in de clinch heb gelegen. Die altijd buitengewoon kritisch was over die uitbreiding.
Ja, dit gaat over de ordening van de veiligheid in Europa. Dat is gewoon waar het om draait. En dat is een complex proces. En dat wordt gewoon niet meer. Dat wordt niet meer erkend.
Nou ja, niet meer erkend en niet meer herkend. Dus in perspectief plaatsend, was dit ook de juiste beslissing om die open deur.
Ja, natuurlijk was dat de juiste beslissing. En daarom ben ik het volstrekt met Jaap eens. Als hij zegt van met die Westerse Balkan, dat is gewoon niet handig hoe we dat doen. Die landen moet je gewoon een versneld tempo erbij trekken.
Er zit in het Europese DNA, in ons DNA, zit geen machtspolitieke notie. De Europese Unie is natuurlijk helemaal niet opgezet om een machtspolitieke factor te zijn. Dat weten we allemaal, kijk naar de historie. Maar dat zal de EU ook nu onvermijdelijk moeten worden, ja. Wat mij betreft. Dat element zit natuurlijk wel binnen de NAVO en dat komt door de Amerikanen.
Ja.
Maar er zijn in Europa natuurlijk maar twee landen, namelijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en die zijn de Europese Unie uit, die wat dat betreft dat machtspolitieke instinct hebben historisch. Duitsland heeft dat uiteraard sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer. Dat maakt ook de huidige situatie enorm complex vis-à-vis onze houding ten opzichte van Rusland. Maar het Europese DNA kent geen machtspolitieke component. En ik vind dat die er moet komen. Maar dat organiseer je niet van de ene op de andere dag. Ik noem in ieder geval nog één ander element waar het nu enorm rommelt, dat is in de Sahel.
Ja.
Nou, als het in de Sahel uit de hand loopt, kunnen wij dan naar het Witte Huis gaan, daar op de bel drukken en zeggen, kunt u ons alsjeblieft even uit de brand helpen, zoals we dat bij de Balkan hebben gedaan in de 90er jaren. Zo werkt het niet meer.
Nee, nu staat er in het regeerakkoord ook wel iets over die EU, maar dat zou dus veel sterker en krachtiger moeten. Misschien ook namens uw partij natuurlijk, hè, waarvan je zegt, ja, het CDA is misschien wat opgericht. Zorg dat er een sterke EU bestaat.
Ja, dat is exact mijn punt. En zeker op dit gebied van veiligheidspolitiek en defensie. We hebben nu decennia lang dat totaal verwaarloosd. Dus als het nu gaat om eventuele wapenleveranties, defensieve wapenleveranties aan Oekraïne, dan moeten we eerst in de schappen kijken wat is er eigenlijk nog overgebleven. Wat ligt er nog?
Er ligt bijna niks.
En er ligt bijna niks. En wij worden nu dus ook geconfronteerd in hele directe zin met 25, 30 jaar lang het totaal verwaarlozen van defensie. En dat is een collectieve politieke verantwoordelijkheid van alle partijen in Nederland. Misschien moet ik eerlijk zeggen, ere wie ere toekomt, met uitzondering van de SGP.
Nou, kijk, dat betekent dus dat u toch een overstap overweegt of niet meer opschrijft?
Nee, dat zal een mooi persbericht opleveren, maar dat is een beetje te kort door de bocht.
Dat probeer ik toch even. Maar, ja. Wat betekent dit wel voor Oekraïne? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. In 2008 had de NAVO, nu we toch even alles in historisch perspectief plaatsen, had een bijeenkomst in Boekarest, waar u net over had, meneer de Hoopscheffer. Iedereen was het erover eens dat Oekraïne geen NAVO-lid moest worden. Althans, daar werd niet duidelijk gehind. Totdat toenmalig president Bush een draai maakte. En daar had dan de toen machtige vice president Dick Cheney natuurlijk veel mee te maken.
Ja, dat kan ik niet bewijzen, hoor. Dat heb ik ook in de krant gezegd. En NRC gezegd, dat kan ik niet bewijzen. Maar het merkwaardige feit deed zich daarvoor. Dat bij het voorbereidende etentje de avond voordat ik naar het Oval Office Witte Huis zou gaan om met Bush die top verder voor te bereiden, dat zowel Condoleezza Rice, de Secretary of State, Bob Gates, Secretary of Defense, als Stephen Hadley, de National Security Advisor van Bush toen, alle drie zeiden, we gaan toch geen oorlog met Rusland voeren over Oekraïne. Buitengewoon actueel standpunt, want dat is nu natuurlijk ook de situatie en Poetin weet dat. Desalniettemin kwam daarna een enorme rel tussen Merkel en Sarkozy, de toenmalige Franse president aan de ene kant, en Bush aan de andere kant. Bush natuurlijk heel krachtig gesteund door de Baltische landen en Polen. Kwam daar die communiqués in, they will become NATO members, ze zullen lid van de NAVO worden. Sint-Jutemus, when pigs can fly, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, maar desalniettemin is Poetin zelfs de volgende morgen al tegen mij aan begonnen te blazen. Met u zult zich realiseren, secretaris-generaal, dat dit nooit zal gebeuren. Dat was natuurlijk een heldere stellingname, een verwachte stellingname. Maar die tekst, they will become NATO members, was nou niet het beste compromis wat daar is uitgekomen.
Nee, dat is duidelijk. Als je nu kijkt naar de huidige situatie, Oekraïne geen lid van de NAVO, het zal altijd een bufferstaat blijven. Hoe kun je dat het beste, ook in diplomatieke termen, zo krachtig mogelijk uitspreken?
Nou, laten we zeggen, als je kijkt naar Poetin nu, en Rob hinten daar al op, Poetin wil in feite de veiligheidsordening in Europa, die zou zijn ontstaan als die landen niet allemaal toe waren getreden tot NAVO, / een aantal tot de Europese Unie. Dat was zijn ambitie, dat is zijn ambitie, was zijn wereldbeeld toen hij opgroeide, dat was zijn wereldbeeld toen de muur viel in 1989, en dat was zijn beeld toen hij het einde van de Sovjet-Unie een geopolitieke catastrofe noemde, na 20 miljoen Russische doden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is zijn wereldbeeld. Dat wereldbeeld kunnen wij niet aan voldoen, zullen we niet aan voldoen, kan de NAVO niet aan voldoen, kan de Europese Unie niet aan voldoen. En je zult het dus moeten zoeken punten waar je wel met Rusland over kunt praten. Nou, die zijn inmiddels ook aangeboden door de NAVO, Amerikanen en het Westen. Maar je kunt niet praten, wat mij betreft, en ook nooit accepteren dat er formeel zal worden verklaard dat Oekraïne nooit lid van de NAVO zal worden. Dat is in strijd met, u noemde het al, het open deurbeleid van de NAVO. En dat is, afgezien van artikel 5, uiteraard een van de kernen en kernwaarden van het bondgenootschap. Ja. Als je dat opgeeft nu, dan zet je, wat mij betreft, toch een bijl aan de wortel van het Atlantisch Bondgenootschap.
Nee, maar ze sturen echt aan op een Yalta 2.0 invloedssfeer.
Ja, dat is juist erop. Alleen de vraag is,
Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar ik heb het al eens eerder gezegd. Ik heb het vorig jaar meegemaakt toen ik moest spreken in Moskou op de veiligheidsconferentie. Toen kwam de adviseur van Shokui naar me toe, dat is de minister van Defensie. En die zei, ja, je hebt een leuke speech voorbereid, maar kun je wat zeggen over Yalta 2.0? Ik zei, ik kan zeker wat zeggen over Yalta 2.0, alleen dat zal je niet bevallen. Want wij Westerlingen gaan niet akkoord met het ondermijnen van het zelfbeschikkingsrecht van Oekraïne. Dat moeten ze gewoon zelf weten. Dus hij zegt, oké, maar hij zegt, zeg het toch maar wel. Dus ik zat in een panel en naast mij zat de vicevoorzitter van Alternatieven voor Duitsland. Dus dat was ook al een feestelijke beweging. En ja, die ging natuurlijk helemaal mee met dat narratief van Yalta 2.0. En zo zaten er nog een paar van dat soort mensen in dat panel. En toen was het volstrekt helder welke kant het op ging. Maar het leuke was, wat er dus nu gebeurt. Dus ik zei van ja, dat gaat niet gebeuren. Waar ik wel absoluut voorstander van ben, is dat we gaan praten over een Europese veiligheidsordening. Maar dan moeten we terug naar de OVSE. En de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die een belangrijke rol heeft gespeeld destijds bij, dat was in, wanneer was dat, 90, 89, weet jij het nog, Jaap? Charter of Paris, het handvest van Parijs?
Ja, dat is 1990.
Je zult terug naar zoiets moeten en je zult waarschijnlijk ook met een nieuw handvest moeten komen van hoe die veiligheidsorde in Europa in elkaar zit. Daar waren wel oren naar. En daar voltrok zich een ontzettend aardige discussie over. Waar ook de secretaris-generaal van de OVSE bij betrokken werd. En dat was echt interessant. En het leuke is, wat jij vroeg, ga je weer naar Moskou? Ja, om hier verder over te praten. Dat is gewoon eigenlijk is dat. Ja, weet je, je zou het niet eens second track diplomacy kunnen noemen. Het is gewoon, zijn wat gesprekken. Maar het is wel interessant om te proeven wat daar gebeurt en welke kant dat op gaat. Ja. En ook zeg maar die, wat er nu in de brieven schijnt te staan van Biden aan Poetin. En de onderwerpen waarover gesproken kan worden, die zijn toen ook aan de orde gekomen. Ik bedoel, je hebt niet zoveel smaken hoor. Nee. Als je de Yalta 2.0 afwijst, dan is er niet veel meer dan wat nu op tafel ligt waarover gesproken kan worden.
Nee, maar ik ben dat met je eens, Rob. Dat heeft zijn tijd nodig. En ik ben het ook met je eens. Dat moet in de week worden gelegd door discussies die niet direct op politiek niveau plaatsvinden. Laat ik, als ik daarnaar verwijs, mij even afvragen. Ik heb het antwoord niet, maar ik vind wel dat we ons het moeten afvragen. De Franse president is enorm actief. Die reist naar Poetin. Gaat dan naar Oekraïne, als ik het goed begrijp. Ik vraag me wel eens af, wat is zijn mandaat? Wat zegt hij daar? Namens wie spreekt hij daar? Ik herinner mij toen Merkel in Berlijn zat in 2014-15 bij de Krimcrisis. Merkel zorgde altijd dat Groot-Brittannië erbij betrokken was, dat Frankrijk toen erbij betrokken was. Ik zie nu een vrij passieve houding van Duitsland, dat vind ik zorgelijk. Ja. Macron uiteraard zeer proactief, maar Macron is ook degene die in het Europese parlement over een nieuwe veiligheidsordening begon. En daar moesten de Europeanen dan eerst onderling over eens worden en dan pas naar NAVO en naar de Amerikanen. Dat vind ik dan weer onverstandig.
Ja, vind ik ook.
Maar Rob, je hebt gelijk. In het OVSE-kader. En mijn ministerschap viel, zoals je misschien zult herinneren, samen met het voorzitterschap van de OVSE. Dus ik heb daar zeer actief rondgetrokken, anderhalf jaar in het OVSE-gebied. Daar zul je dit soort gesprekken moeten voeren. Er zit één caveat, één maar zit aan zo'n scenario. En dat is dat je daarvoor wel nodig hebt dat de Amerikanen en Russen elkaar vinden om zo'n dialoog te starten. Ja. Want dat moet daar gebeuren. Daar zijn ze beide inderdaad lid. Niet in de EU, niet in de NAVO. Kortom, als je zo'n dialoog wil voeren, zie ik met jou dat de OVSE een zekere rol zou kunnen spelen. Ik maak nog één opmerking hierbij, die daar wel aan verbonden is als we het over Europa hebben. Hebben we het nog niet over gehad. Ik maak mij wel zorgen in de hele politieke transatlantische dialoog. Over die dialoog op het moment dat president Biden de midterms zou verliezen die in aanstaande november gehouden worden. Mm. En wat er gebeurt dan in de 2024 presidentsverkiezingen.
Ja.
Want we kunnen er niet voetstoots van uitgaan dat daar een Biden 2, of in ieder geval een Biden presidentschap 2 met een andere persoon, dat weten we niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het boek Peril aan het lezen, of heb dat gelezen van Bob Woodward, de bekende journalist, en Robert Costa. En daar hoor je toch Trump, lees je toch dat Trump duidelijk zegt, nou ja, die NAVO, ik zeg het nu in mijn woorden, daar kunnen we net zo goed uit, want dat stelt helemaal verder niks meer voor. Kortom, deze crisis leidt mij ook tot laten we zeggen, dit soort uitspraken, dat we als Europa echt heel veel huiswerk hebben te doen.
Nou, dat wil ik net zeggen, meneer, hier een meedenken nog even, meneer Hoopseffer. Dat betekent, in dit hele betoog houdt natuurlijk ook in, een hele sterke EU is heel belangrijk, daar is Poetin bang voor. Dat betekent dat die, zou bijna zeggen, die alleingang van Macron toch inderdaad zorgelijk zou zijn, want hij doet dit. Waarom doet hij dit eigenlijk? Want ja, dat is voor Poetin weer heel makkelijk uit te spelen. Weer niet in machtspolitiek denken. Zit daar dan de angel?
Ik beschuldig Macron niet van een alleingang, maar ik vond die opmerking in het Europees Parlement onverstandig, want je gaat niet eens in crisis moet managen uitgebreide vergezichten schetsen. Hij is diplomatiek actief. Ik ben reuze benieuwd naar de inhoud. Wij moeten uiteraard de NAVO als hoeksteen van ons veiligheidsbeleid houden. Dat is uiteraard voor mij en voor velen in Nederland gelukkig uitgangspunt nummer 1. Maar zeg ik dan, neem niet alles aan als een automatisme. En B, zorg dat je in Europa, en ik ben geen federalist, ik ben geen Guy Verhofstadt, zal ik ook nooit worden, maar ook op het gebied van je veiligheidspolitiek en defensie, en zoals Rob terecht zei, je geopolitieke DNA, en Rob noemde terecht de Balkan, ik zou de Sahel daarbij kunnen noemen, zorg dat je nu met grote urgentie je zaken op orde krijgt.
Maar zorg er ook dat je met Duitsland gaat samenwerken, want daar blijft toch de angel, ook al is het dan geen alleingang, het lijkt natuurlijk wel een beetje op je, als je juist in termen van machtspolitiek denkt, zorg je toch dat je in ieder geval de Duitsers daarbij betrekt, of niet?
Ja, maar Duitsland zit op dit moment met Poetin heeft zijn moment handig gekozen. Macron moet worden herverkozen, dus die vertaalt ook deze buitenlandse reizen naar binnenlands electorale situatie. In Duitsland zit een nieuwe, hele lastige coalitie. Scholz wil niet, is onervaren in het buitenland in ieder geval, behalve Europa dan. Scholz wil niets liever dan de Oostpolitiek van zijn beroemde voorganger Willy Brandt voortzetten. De Duits-Russische relatie, de betrekkingen Berlijn, Moskou zijn ontzettend belangrijk voor Duitsland. Altijd geweest en nog steeds. Hij zit met een groene partij die veel Rusland kritischer is dan de SPD. Denk ook aan Schröder en de ex-echtgenote van Schröder. Dat zijn allemaal mensen die heel diep in die Russische connectie zitten, om het zo maar te zeggen, via Gazprom, Nord Stream 2, et cetera. Maar je zult in de Europese Unie, en dat is lastig, heb je toch Frans-Duits leiderschap nodig. De Britten zijn eruit, dramatisch genoeg. Daar moet wat mij betreft Nederland, en dan zijn we bij de nationale politiek, ook op inzetten.
We zouden bijna vergeten de rol van China ook in dit verhaal.
Precies.
Als we toch geopolitiek kijken, onze relatie met Rusland, China is interessant, Europa is afhankelijk van Amerika en China. In hoeverre zal deze relatie met Rusland beïnvloed worden door de verhoudingen die Rusland en China onderling hebben?
Nee, het zit anders. Biden mag niet verliezen in Europa. Hij mag deze confrontatie niet verliezen.
Nee.
Want als hij verliest, is heel simpel gezegd, dan kan Xi Jinping doorpakken in Taiwan. En dat is nou precies wat hij niet wil. Dus hij mag dit niet verliezen.
Is dit precies
dat is,
het punt?
Dat is de kern van de zaak. En niet hoe Rusland en China aan het samenwerken zijn. Ik bedoel, China heeft geen echte bondgenoten. Ziet Rusland als junior partner, is bereid om een aantal samenwerkingsafspraken te maken. Maar dat is gewoon alles. Nee, dit is de kern van de zaak. Dit is geopolitiek.
Ja, meneer de Hoopscheffer, dat is in feite waar het over gaat. Hè? Inderdaad, China en Rusland, die relatie, dat is allemaal wel aardig. Maar inderdaad, het is een juniorpartner gewoon, te klein voor China.
Ja, het is een verstandshuwelijk. En Xi Jinping beschouwt echt Poetin als zijn kleine neefje. Maar ze hebben op dit moment op een aantal terreinen parallele belangen. Rob noemt terecht de relatie met Taiwan. De Chinezen kijken zeer geïnteresseerd in hoe dat hier in Europa verder loopt. Ik ben het eens met Rob. Biden kan zich absoluut niet veroorloven het hier in Europa te verliezen, tussen aanhalingstekens. Al is natuurlijk de eerste prioriteit van de Amerikanen was natuurlijk echt de bilaterale verhouding met China.
En nog steeds hoor.
Maar je ziet de Chinezen al, zag ik in open bronnen overigens de afgelopen week, je ziet de Chinezen ook al hun marine aan de oostkant van Taiwan, om het zo te zeggen, grote oefeningen laten houden. Dat hadden ze tot op heden nog niet gedaan. En, ja. en dat ziet ook weer op de relatie met Japan en de politieke situatie daar. Dus dat is inderdaad een belangrijk punt. Wat dat betreft. En dat is geopolitiek ten voeten uit. De Amerikanen zien zich nu geconfronteerd met een scenario waarin ze op beide borden moeten schaken. En het schaakbord Europa, waarvan wij alle dachten dat in ieder geval niet de meest prominente plaats zou innemen, doet dat op dit moment nu wel. Ja. Om redenen die Rob heeft aangegeven. Ja.
En daarbij komt, Jaap, dat de Amerikanen onvoldoende militaire middelen hebben om op twee fronten tegelijkertijd een oorlog te voeren. Ja. En dat konden ze vroeger wel. Je hebt discussies gehad over een 2,5 oorlog in de wereld, 2 oorlogen. Nu hebben we een discussie over 1 à 1,5 oorlog. En voor landen zoals Poetin, zoals Rusland, dat echt denkt ook in termen van militaire macht. Dat doen wij niet meer in dit deel van de wereld. Hè. Veiligheid is niet territoriale integriteit, maar is humanitaire veiligheid. Dat is een heel ander concept. Ja, telt dit absoluut. Ik bedoel, die lui die kunnen ook optellen en aftrekken. En zien dus gewoon dat die militaire middelen onvoldoende zijn om dit te kunnen doen. En dat betekent dat je gewoon meer speelruimte hebt in dit spel.
Op dit schaakbord, zei wel meneer de Hoop Scheffer, is het heel belangrijk. De rol van de EU veel groter nog dan we misschien een tijd geleden dachten en verwachten ook. Als je nu kijkt naar die rol, u zei een minuut of 10 geleden in dit gesprek, kijk naar die Frans-Duitse as, die is ontzettend belangrijk. Daar moet echt nog meer kracht van uitgaan. En Nederland moet daarop inzetten. Wat bedoelt u daar precies mee? Dan met Nederland moet daarop inzetten?
Nou, daar bedoel ik mee dat meer in het algemeen dat de Nederlandse politiek across the board, zou ik in deftig Nederlands willen zeggen, dus in zijn totaliteit, afgezien van merkwaardige flankpartijen, dat de Nederlandse politiek, laten we zeggen, de Europese Unie en het beleid binnen de Europese Unie, zeker ook op dit gebied wat wij nu bespreken, veel serieuzer moet nemen dan is gebeurd. Hij constateert dat de traditionele partijen in Nederland, waaronder mijn eigen CDA, maar dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid en de VVD, niet voor D66 zeg ik erbij, maar die hebben hun Europese roeping in de loop der jaren vergeten. Onder het motto, we moeten de flanken proberen af te dekken, laten we af en toe ook maar eens een kritisch geluid laten horen, of een zeer kritisch geluid laten horen. Ik heb dat altijd onverstandig gevonden. En ik hoop dat men nu ook, laten we zeggen, iets realistischer wordt op dit punt. En ziet dat de Europese Unie in deze wereld een rol te spelen heeft. Waarbij ik toevoeg, heb ik nog niet gezegd, dat als je het hebt over Europa en je hebt het over veiligheid en defensie, je dat niet vorm kunt geven zonder Groot-Brittannië. Dus je zult ook een modus moeten vinden om waar het gaat om deze hardere veiligheidsvraagstukken, zoals Rob ze terecht noemt, om daar Groot-Brittannië bij te betrekken. Want nogmaals, van Duitsland zal het niet komen. Daar heb ik tot op zekere hoogte begrip voor. In militaire zin, minder in politieke zin op dit punt, maar in militaire zin wel. Maar het kan niet alleen Frankrijk zijn. Met dat DNA waar we het eerder over hadden. Dat realistisch geopolitieke DNA.
Maar hoe krijg je dat DNA eigenlijk weer terug? Hoe verander je dat DNA?
Ja, dat bedoel,
jij en ik zijn zeg maar vertegenwoordigers van een uitstervend ras.
Ja.
Wij denken geopolitiek, wij denken in termen van machtsconstellaties. Maar dat is niet te doen gebruikelijk in Europa.
Nee.
En dat zit dus niet meer bijvoorbeeld in de Tweede Kamer in de Nederlandse politiek.
Nee.
Dit moet je ook begrijpen hoe dit werkt.
Dat is interessant, maar dit wordt natuurlijk
Hoe ga je dit doen?
Ik merk in discussies ook, dat wordt natuurlijk heel makkelijk ook geframed als oud denken. En dan wordt het heel lastig om daar nog tegen in te brengen.
Nou ja, dat zie je ook. Hè. Je ziet dus bij jongere beoefenaren van dit vak. Daar spelen bijvoorbeeld kernwapens geen rol bij.
Klopt. Ja.
En terwijl, god beter het, in 2014-15 eerst Lavrov, daarna Poetin gezegd hebben van, nou, als Oekraïne de Krim wil terug veroveren, dan gaan we kernwapens inzetten. Ik bedoel, maar dat komt niet eens aan. Dat is echt heel erg vreemd. Tijdens de Koude Oorlog zou dat een enorme schok veroorzaakt hebben. In bijvoorbeeld in Europa. Maar nu
dat
niet.
Dat het niet aankomt, is dat een enorme naïviteit? Wat is het?
Het is gewoon het is weg. Dat denken is weg. Het denken dat je gewoon militair bedreigd kan worden, dat militaire macht een rol speelt in de internationale betrekking, is weg. Dat komt door de Europese Unie in belangrijke mate. We hebben geen problemen meer met onze grenzen. De EU is een mega succes geworden als het gaat om vrede en veiligheid en welvaart in Europa. En wij denken dat dat ook de toestand is buiten de Europese Unie. En dat is gewoon niet zo. Het is navelstaarderij.
En dat is, maar Rob, voeg ik toe, geografie doet ertoe in de internationale betrekkingen. Als je naar de Baltische landen gaat, kijk, als je achter de Pyreneeën ligt, zoals Spanje en Portugal, of je bent Griekenland of je bent Italië, ja, dan is dat allemaal ver weg. Ook in Den Haag is het ver weg. Hoewel ik wel een lichtpuntje vind dat gisteren de Kamer toch in grote meerderheid akkoord is gegaan met een vorm van defensieve wapenleveranties aan Oekraïne. Maar even los van dat zijspoor. Als je naar de Baltische landen gaat en je weet dat in de doctrine van Poetin, in de Russische doctrine, in een scenario waarin de Baltische landen iets heel slechts zou overkomen vanuit Rusland, Poetin met zoveel woorden zegt en schrijft dat het doen ontploffen van een low yield, een kleiner kernwapen, ter de-escalatie, mark my words, mind you, de-escalatie, ja, dan praat je over zaken waar wij in Den Haag van denken ver van ons bed, maar niet als je een jongere bent in Tallinn of Riga of Vilnius, zal ik u verzekeren. En ook niet in Polen. Met andere woorden, geografie bedoelt ertoe. Maar ik ben het met Rob eens. Nucleaire doctrines en de dreiging met kernwapens. Het is zeker hier uit de hoofden van mensen verdwenen.
Ja. Het begin van dit gesprek heb ik beloofd dat wij het Oekraïne-conflict hier ongeveer in een ruim half uur zouden oplossen. Waar we jaren over doen. Dat is heel veel gevraagd, dat geef ik toe. Maar misschien toch een kleine poging welke kant het op gaat. Het gaat lang duren, daar moeten we gewoon niet omheen draaien. Maar waar zit het hem in? Wat zijn de belangrijkste stappen die nu genomen zouden kunnen worden op de Wijk?
Ja, dan, ten eerste de-escalatie. En dan vervolgens een discussie over vertrouwenwekkende maatregelen. Zo simpel is het. Ik bedoel, er is niet veel meer. Dat is wel een complex proces, hoor. En dat gaat ook een hele tijd duren. Maar je zult gewoon weer een hele hoop regelingen die al 40 jaar geleden bedacht zijn, die zul je moeten gaan afstoppen.
Ook omdat er geen alternatieven zijn.
Er zijn niet veel meer smaken. Het enige wat echt wezenlijk is, ik heb hem al even eerder genoemd, dat handvest van Europa uit 1990. Daarin stond bijvoorbeeld, dat was een uitgangspunt, dat Europa vrij en onverdeeld moet zijn. Daar is dus Jalta 2.0 expliciet in uitgesloten. Je zult door dat stuk moeten gaan. Ik heb dat wel eens een keer gedaan, weer recent. En dan zie je dat eigenlijk alle paragrafen niet meer kloppen. En dat betekent dus dat dat document op een of andere manier herzien moet worden. Dus je zult met elkaar afspraken moeten maken over hoe je dan die veiligheidsordening ziet. Maar dat kan dus niet een geweldige verandering betekenen met het feit dat wij akkoord gaan met bufferzones, neutrale staten enzovoort. Maar je moet dus de stabiliteit moet je gaan zoeken in vertrouwenwekkende maatregelen. Ik bedoel, ja, volgens mij is misschien Jaap, maar ik zie niet meer smaak, hoor, op dat.
Nou, laten we Jaap hoofdschrijven, ik ben benieuwd.
Nee, dit is een smaak. En ik deel die analyse tot op grote hoogte. Waar ik niet optimistisch over ben. Dat is hoe je onder de huidige omstandigheden, hè, met het pistool tegen de slaap van Oekraïne en indirect tegen onze slaap aangedrukt, met die troepenmacht. Dan los even van de vraag of er een of andere vorm van actie komt of niet. Maar je moet de Poetin, Rusland is Poetin, Poetin is Rusland, zien te overtuigen dat hij bereid is dat gesprek aan te gaan. En daar zal hij ook stappen voor moeten nemen. Rob noemde het woord ter de-escalatie. Je kunt niet met deze troepenmacht om Oekraïne heen gaan doen alsof er niks aan de hand is. En hoe je dat precies bewerkstelligt, ja, dat is een hele relevante vraag waarop ik niet 1, 2, 3 een antwoord heb.
Nee, dat moet de tijd leren.
Dus dat zal het inderdaad de tijd moeten leren. Maar we kunnen ons niet permitteren om, wat ik ergens in een Duitse publicatie las, dat was dan een Duitser die zijn regering zei, ja, de bondsregering moet ophouden met te zweven tussen Helsinki 1975 en Jalta 2.0. Dat was in feite het verhaal.
Ja.
En ik denk dat Duitsland ook hier weer een cruciaal land is. We hebben het uitgebreid besproken. Ik zie ook geen alternatieven, niet-militaire alternatieven voor het starten van die vertrouwenwekkende maatregelen. Alleen, ik vrees dat Vladimirovich Poetin daar op dit moment niet aan toe is.
Nou ja, kijk, één hoopvol iets is, en ik heb het nu ook van de Amerikanen gehoord. Het schijnt zo te zijn dat in de brief van Biden gezegd is, wij zijn bereid om over de stationering van kruisraketten in Polen en Roemenië te gaan praten. En ik heb dat in een videocall ook van een Amerikaanse onderminister gehoord. Die zei van, en die noemde het INF-akkoord. En dat is inderdaad wel interessant, want het zijn raketten die, als je ze een bepaald afstandsbereik geeft, vallen onder het oude akkoord voor middellange afstandswapens, die is afgeschoten door Trump een aantal jaren geleden. Dit is iets voor de Russen wat echt heel serieus is. En de Amerikanen schijnen nu te hebben aangeboden, en ik weet dat het ook zo is, om daarover te gaan praten. En als je dus dat soort dingen gaat doen, en volgens mij is het ook de reden waarom Poetin heeft gezegd, en zeker Lavrov in eerste plaats, van, nou, het biedt toch wel aanknopingspunten om eens met elkaar te gaan praten. Als je met zo'n toezegging kan gaan komen, de Russen die hebben trouwens dat akkoord destijds ook geschonden, dus daar zou je ook wat aan moeten doen, dan heb je wel een begin van een gesprekje. Dus je zult het met dat soort hele kleine stapjes moeten doen.
Nee, niet eens. Ik hoop dat, ik ga er ook vanuit, dat achter de schermen de maximale consultatie, politieke consultatie plaatsvindt, en dat niet iedereen op zich dingen gaat roepen die later schadelijk blijken te zijn.
Je hoorde een aflevering van De Strateeg van 6 februari van dit jaar met Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Volgende week zijn we er weer, dan blikken we terug op de uitzending die we maakten met oud-minister van Defensie Hans Hille. Nog altijd baalt hij van de grote bezuinigingen die hij moest doorvoeren binnen Defensie.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.